Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft en die eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, in Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Willen we samen zingen, gemeente, op Psalm 96, het vijfde en het zesde vers. Geef de eer aan het eeuwig opperwezen, zijn naam wordt nooit genoeg geprezen. Verheft zijn deugden, blij te moe, brengt in zijn huis hem offer toe. Hem die de volken moeten vrezen. En ook het zesde vers, aanbid hem, nederig, al uw leven. We noemen nu Psalm 96, vers 5 en 6. gemeente, de schriftlezing is uit de brief aan de Hebreeën. Hebreeën 9, daarvan de versen 11 tot en met 28. We noemen nu Hebreeën 9, de versen 11 tot en met 28. We luisteren eerst naar de heilige wet van de Heere. En in aansluiting daarop zingen we Psalm 106, het tweede vers, welzalig elk die het recht betracht, die te allen tijd zijn wetten acht. Psalm 106, het tweede vers, na de wet des Heren. De schriftlezing, Hebreeën 9, de versen 11 tot en met 28.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch en dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zul gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Shabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
Thank you.
Christus, de hoge priester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door den meerderen en volmaakteren tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe, besprengende de onreinen en heiligt tot de reinheid des vleeses, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door den eeuwigen geest zichzelf Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw conscientie reinigen van dode werken, om den levende God te dienen? En daarom is Hij de middelaar des Nieuwen Testaments, opdat de dood daartussen gekomen zijnde tot verzoening der overtredingen die onder het Eerste Testament waren, degene die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erven ontvangen zouden. Want waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood des testamentmakers tussenkomen. Want een testament is vast in de doden, terwijl het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. Waarom ook het eerste niet zonder bloed is ingewijd. Want als al de geboden naar de wet van Mozes tot al het volk uitgesproken waren, nam hij het bloed der kalveren en bokken, met water en purperen wol en hyssop, en besprengde beide het boek zelf en al het volk, zeggende, dit is het bloed des testaments, het welk God aan uw lieden heeft geboden. En hij besprengde desgelijks ook den tabernakel, en al de vaten van den dienst met het bloed, en alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet, en zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. Zo was het dan noodzaak, dat wel de voorbeeldingen der dingen die in de hemelen zijn, door deze dingen gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf door betere offeranden dan deze. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, het welk is een tegenbeeld van het ware, maar in den hemel zelven, om nu te verschijnen voor het aangezicht Gods voor ons. Nog ook opdat hij zichzelf een dikmaals zou opofferen, gelijk de hoge priester alle jaar in het heiligdom ingaat met vreemd bloed. Anders had hij dikmaals moeten lijden van de grondlegging der wereld af. Maar nu is hij eenmaal in de voleinding der eeuwen geopenbaard, om de zonde teniet te doen door zijn zelfs offeranden. En gelijk het de mensen gezet is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel, alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde, om veler zonde weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid.
De laatste twee versen zijn de tekst voor de prediking deze morgen. En gelijk het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, alzo ook Christus eenmaal geofferd zijnde om veler zonden weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. Gemeente, willen we gaan zingen uit Psalm 89, de versen 9 en 19. Psalm 89, de versen 9 en 19. Gij hebt weleer van hem die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. En ook het 19e vers. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben. 9 en 19 van Psalm 89. Gemeente, het is vandaag de laatste zondag van dit jaar 2018. Het is ook de zondag na de kerstdagen. We hebben erover gedacht dat de Heere Jezus Christus gekomen is. Gekomen in het menselijke vlees. En van die komst spreekt op een geheel eigen wijze ook de Hebreeënbrief. Dat de Heere gekomen is, Hij die zelf hoger is dan de engelen. Hij die zelf bij God vandaan komt, Gods Zoon, dat Hij, net als dat wij mensen allemaal het menselijke vlees en bloed deelachtig zijn, Hij dat als kind ook is geworden. Hoofdstuk 2 vinden we daar een woord van. Hij is net als elk mensenkind, heeft Hij het menselijke vlees en bloed deelachtig geweest. En typisch de Hebreeënbrief trekt dan direct de lijn door naar waarom Hij op aarde moest komen. Deze brief vertelt ons niet de geschiedenis, maar geeft ons lering en wijst op de allerbelangrijkste dingen. Als Hij kwam in het menselijke vlees en bloed, dan staat er in Hebreeën 2, dan komt Hij om te sterven. Dan komt Hij om door zijn dood te verlossen, te bevrijden van de machten van de boze. Dan komt Hij om zijn volk te redden van de eeuwige dood. Dan komt Hij om de zonden van zijn volk te verzoenen. Jezus Christus. Ons hoofdstuk zegt, Hij is de hoge priester. Gekomen om uiteindelijk in het heiligdom hierboven te komen. En in de tekstgemeente wordt Hij aangeduid als de hoge priester die eenmaal zijn offer heeft gebracht. Deze dingen, gemeente, ze vormen de kern van de prediking. Ze hebben de kern gevormd van de prediking in het afgelopen jaar tot nu toe. Wat heeft het u, wat heeft het jou gedaan? Is Hij, de Heere Jezus Christus, voor u, voor jou de allerbelangrijkste geworden? Is Hij onmisbaar geworden, dierbaar geworden? Is Hij geliefd geworden voor u? Sta stil, gemeente, bij die laatste twee versen uit dit hoofdstuk, waaruit het geheel van dit hoofdstuk op uitloopt. En gelijk het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, alzo ook Christus eenmaal geofferd zijnde om veler zonden weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degene die Hem verwachten tot zaligheid. Thema van de prediking, Christus onder de zonde en zonder zonde. Twee gedachten. In de eerste plaats de vergelijking van het eenmaal. In de tweede plaats de verwachting van het daarna. Christus onder de zonde en zonder de zonde. De vergelijking van het eenmaal. Eenmaal moeten wij sterven. En eenmaal lezen we van Christus dat Hij geofferd is. Geofferd heeft. En in de tweede plaats de verwachting van het daarna. Ten andere male zal hij gezien worden, degenen die hem verwachten tot zaligheid. En van ons mensen daarna, na het sterven eenmaal, het oordeel. Dus de vergelijking van het eenmaal in de tekst en de verwachting van het daarna. Hebreeënbrief, weten ook de jonge mensen wel, denk ik. Nee, dat is niet het makkelijkste boek. Dat is niet het makkelijkste boek in de Bijbel. Er zijn soms wel mensen die alleen maar vooral een geschiedenis horen verkondigen, prediken. De geschiedenis, die kennen we, kennen de kinderen. En dat is dan makkelijker te volgen. Nou, dat zal zeker zijn, inderdaad. Rijk hoor, als je geschiedenissen uit de Bijbel mag kennen vanaf je jonge jaren af, vanaf je kinderjaren af. Dat je de geschiedenissen van de Bijbel mag kennen en die al beter leert kennen. Maar ook om die juist goed te kennen, is het nodig om ook af en toe te horen uit een boek als Hebreeën. Waarin de diepere, de wezenlijke dingen van al de geschiedenissen wordt aangewezen. Zo ook deze morgen. Hebreeën, we weten het ook, dat grijpt heel vaak terug op het Oude Testament. Als je de eerste Bijbelboeken, als je daar niks van weet, dan kun je de Hebreeënbrief ook niet begrijpen. Hebreeënbrief gaat vaak over de offerdienst en spreekt over de dienst van degenen die offerden. Priesters, levieten die er werkzaam waren in het tabernakel, in de tempel, maar ook de hoge priester. En de Hebreeënbrief trekt dan gedurig van de lijnen van die dienaren in Gods heiligdom naar de grote dienaar, naar de grote bedienaar, de Heere Jezus Christus. Hij is de hoge priester. De enige hoge priester. Het Oude Testament is veel bloed vergoten. Zijn veel stieren en bokken en lammeren geofferd en is het bloed opgevangen door de priester in de schaal. Zonder bloedstorting geschiet geen vergeving, lezen we in vers 22. Er is wat bloed vergoten. Niet in de eerste plaats dat er bloed vergoten is doordat mensen gedood zijn, dat ook. Omgebracht. En dat gaat door, gemeente, tot op de dag van vandaag. Hoeveel mensen zijn er in dit jaar? Omgekomen, omgebracht, vermoord. Ook in Nederland. Maar nu het bloed van het Oude Testament, dat wijst naar het bloed van het Nieuwe Testament, dat is gestort om zonden te verzoenen. En dat hoefde niet telkens te vloeien. Zo was het in de tijd van het Oude Testament. De priesters, de hoge priesters, hadden dagelijks werk om de dieren te slachten en om het bloed daarvan te vergieten. Telkens weer, en ook op die grote verzoendag, elk jaar weer, moest de hoge priester ingaan in het heiligdom met het bloed in de schaal, om het bloed aan te sprengen aan de hoornen van het altaar en voor het verbond des Heren, voor de ark des Heren in het heilige der heiligen. Elk jaar weer was dat nodig. Maar Christus, Als hij zijn bloed stort, dan is dat eenmalig, dan is dat één keer dat hij dat doet en dan is dat afdoende en dan hoeft er ook nooit meer, ook in het dienen, in het offeren van dieren, dat bloed vergoten te worden. Eenmaal. Hij geofferd. En dat kostte zijn leven. Eenmaal zullen ook wij aan het einde van ons leven komen. Die vergelijking wordt gemaakt, gemeente. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Het zijn bekende woorden uit vers 27. Woorden die nogal eens aangehaald worden bij een rouwplechtigheid of een begrafenis. Terecht. Maar we moeten die woorden niet isoleren uit het geheel van de teksten. We moeten ook letten op wat er ervoor staat. En ook wat erna staat. De versen 27 en 28. Ervoor staat en gelijk. En zoals. Dat duidt op een vergelijking. We moeten en we mogen in deze dienstgemeente het eenmaal moeten sterven van ons mensen vergelijken met het eenmaal aan het einde komen van het leven van Christus, dan wanneer hij zijn offer brengt. Maar we moeten ook zien wat erna staat. Dan staat er geen punt als we lezen of als we citeren eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Dan staat er een komma of een puntkomma. Daar moeten we dus ook op letten. Maar zeker ook aan het einde van het jaar. Oh ja, dan moeten we letten op het einde van ons leven. Moeten we dat niet elke dag van ons leven? Elke dag kan de laatste zijn. Dat is toch de ernst van het leven, gemeente. Leven we daarbij? Het is ons gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Het is ons gezet. Het is ons gesteld. We kunnen dat niet ontkomen. We kunnen niet zeggen, de dood zal tot mij niet komen. Eenmaal gezet te sterven, gezet, gesteld door God. Waarom? Hierom. Ten dagen dat ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. Adam en Eva zijn op die dag niet gestorven. God is een God van genade. God gaf hen genade. En de Heere zocht hen op in zijn genade. Adam, waar ben je? Waar zijt gij? God zoekt mensen op in zijn genade, gemeente. God wil een hemel vol met mensen. Met gezaligden. Daarom bestaat de wereld nog. Omdat zijn hemels koninkrijk nog niet vol is. Er moeten nog mensen toegebracht worden. Daarom mocht ook elke zondag de deuren van de kerk opengaan. Wat een zegen. God wil ons tot ons spreken. Wil ons roepen. Dat we ook dit werkelijk geloven. Dat wij niet het leven in onze hand hebben. Dat ook wij gezet zijn om te sterven. Wie is er die de slaap des doods niet eens zal sterven? En dat we daarom ook de Heere nodig hebben als onze God en zaligmaker. Daarom alleen? Nee. Niet daarom alleen, opdat je als je sterft goed heen zult kunnen en mogen gaan. Omdat je ook hier op aarde in dit leven met de Heere zult leven. Dat is tot eer van God. Ja, maar ik ben zo onzeker. Dat is in allerlei tekorten en dat is nog in beginsel. Maar God heeft er recht op dat hij op aarde gediend wordt door een volk hier op aarde. Dat volk dat eens eeuwig bij hem zal zijn. Daarom, jongelui, stel het niet uit om de Heere te zoeken. Zeg niet, nou, ik heb nog wel 50 jaar voordat mijn lichaam echt zwak wordt en ziek wordt. Dat weet je niet. De Heere heeft er recht op dat je hem vanaf je jonge jaren dient en vreest. En zijn dienst is echt een goede dienst. Een vergelijking, zei ik zojuist. Zoals wij mensen eenmaal moeten sterven, zo ook Christus? Nee, niet zo. Want hij sterft niet als een zondig mens, als hij sterft. Hij heeft nooit enige zonde gedaan, nog gekend, nog gedacht. Maar heeft wel de zonden van al zijn volk op zich geladen. En daarom moest hij ook sterven. Eenmaal, geen tweemaal. Zo Christus niet en zo wij ook niet, gemeend. Dat betekent ook dat wij het leven niet over kunnen doen. Eenmaal moeten we sterven. Dat gebeurt één keer. De wereld zegt, je leeft maar één keer. En daarom haal uit het leven wat erin is en geniet ervan wat je ervan te genieten kan. Zoveel als je kan. Was in de Bijbelse tijd ook al, gemeente. De Heer Jezus duidt dat aan met eten en drinken en vrolijk zijn. Want morgen dan zijn we er toch niet meer. Dan sterven we. Dat zegt de wereld van vandaag ook. Pluk de dag. Maar God zegt, mijn jongen, mijn meisje, denk eraan. Dit kan nog wel de laatste dag van je leven zijn. Dan kun je mij ontmoeten. Wat moet er gebeuren om mij in vrede te kunnen ontmoeten? O, dat we die vraag in ons leven zullen kennen. Maar niet alleen die vraag, maar ook het antwoord. Het antwoord dat God van de hemel geschonken heeft. De komst van zijn eigen lieve zoon. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die gelooft. Niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Eenmaal leven wij. Eenmaal sterven wij. Daarna het oordeel. Gemeente, daar kunnen we toch niet klein over denken. Wie vreest daar toch niet voor? Als de Heere Jezus zelf zegt dat van elk ijdel woord dat we gesproken hebben, we rekenschap moeten geven in de dag van het oordeel. Beseffen we daar iets van? Maar laat ook het woord van de Heere u aanspreken als er van binnen al een stem is die zegt, ja, maar ik kan voor God niet bestaan. Ik kan niet in vrede in het oordeel bestaan. Hier in dit woord, gemeente, is ook evangelie. Ik zei al, er staat geen punt achter, maar een punt komma, een komma achter het woordje oordeel. Gode zij dank, Gode zij dank, mocht dit jaar ook het evangelie weer verkondigd worden, gemeente. Zo was het ook al in het Oude Testament, als we in Psalm 103 lezen, die ernstige aanduiding, het zal ook verschillende keren hier gezongen zijn. Versen 8 en 9. En in de onberijmde versie lezen we dan, de dagen van de mensen zijn als het gras, als een bloem op het veld en als de wind erover gaat, zo is hij niet meer. En dan staat er toch ook daar geen punt Maar dan staat er, maar de goedertierenheid des Heren is van eeuwigheid en tot in eeuwigheid over degene die hem vrezen. Er wordt over het sterven ernstig gesproken. Maar wel ook in het licht van Gods eeuwige goedertierenheid. Zo ook hier, gemeente. Er wordt in deze versen in het slot van Hebreeën 9 over onze dood gesproken. Maar in het licht van het eeuwigheidsleven dat er in en door Christus is. Want als het een mens gezet is eenmaal te sterven, en dan de vergelijking met Christus, die is dat hij eenmaal geofferd heeft. Zijn leven, dat was zijn dood. En dat zijn ondergaan van de toorn des Heren. Zijn dragen van de straf, zijn boeten van de schuld, door de Vader aanvaard is, dat bewees de Vader toen Christus na zijn sterven en na zijn begrafenis ten derde dagen mocht opstaan. Hij is onder de zonde geweest. Onder de zonde die hij moest dragen tot op het kruishout van Golgotha. Maar hij is in een verheerlijk lichaam opgestaan. Terwijl hij al de zonde gedragen had, zonder zonde is hij opgestaan. Zonder zonde heeft hij geleefd ook. Maar die zonde, die heeft hij weggenomen, die heeft hij weggedaan. Hij heeft verzoening teweeg gebracht. En daarom het evangelie hier, dat als wij moeten vrezen als het op ons afkomt, dat we eens in het oordeel gesteld worden. Christus Jezus is op aarde geweest. Hij heeft eenmaal gebukt onder het oordeel van God. Onze zonden, ze moeten en ze kunnen ook vergeven worden. Omdat Jezus Christus op aarde gekomen is om te sterven, om de schuld van de zijnen te verzoenen, ook die van mij, is dat uw vraag? Is dat jouw vraag? Daar ga je mee lopen hoor. Dat zou je niet kunnen begrijpen als Christus ook voor u en voor jouw zonde gekomen is. En dat is ook niet een vanzelfsheid. Want hij is niet gestorven voor al de zonden van al de mensen. Ik bid voor degene die ge mij gegeven hebt. Mag ik daartoe behoren? Dat ga je dan vragen aan de Heere. Daar ga je mee lopen. Heren, zou ook ik gereinigd kunnen worden van al mijn zonden? Is het bloed van de Heere Jezus Christus aan uw posten van uw hart gestreken? Er staat dat hij gekomen is om veler zonden weg te nemen. Niet aller. Maar er staat ook niet dat hij gekomen is om van weinigen de zonden weg te nemen. Is dat niet juist bemoedigend, gemeente? Jongelui, dat er staat dat hij om vele zonden weg te nemen gekomen is. Van hen was u ook gepredikt, die hun zonden belijden. Die ze niet verdoezelen. Maar erkennen, schuldenaar voor God worden. O Heilige Geest, geef het, voor het eerst, maar ook gedurig weer. Opdat ik mijn zonde schuld aan u kan geven. Opdat u ze wilt nemen van mij. Tweede gedachte, gemeente, is de verwachting van het daarna. Christus Hij zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degenen die hem verwachten tot zaligheid. Dat is de vergelijking met het daarna voor ons. Daarna voor ons, als wij eenmaal sterven, het oordeel. En maar het daarna voor Christus, ten andere malen zal hij zonder zonde gezien worden van degenen die hem verwachten tot zaligheid. En dan denken we voor de duiding, voor de betekenis weer even aan het Oude Testament. Want wat hier staat, dat is een parallel van wat er toen gebeurde. Als de priester zijn werk had gedaan in de tabernakel, dan kwam hij daarna naar buiten, tot het volk dat op hem stond te wachten. Dan verscheen hij ten andere malen, net zoals dat hier in de tekst staat. Maar dan verscheen hij niet meer met in zijn handen een bekken, een schaal vol met bloed, dat sprak van zonde en van dood. Dat had hij bediend. Er was verzoening gedaan op het altaar. Als de priester, de hoge priester, dan ten andere male uit het heiligdom, zelfs uit het heilige der heiligen kwam en naar het volk kwam, dan kwam hij met de vrucht van het offer dat gebracht was, van de verzoening die gedaan was. Dan daar stond het volk op te wachten. Welke vrucht is dat dan? Gemeente, dat is de zegen. Staan we er zo ook wel eens op te wachten aan het einde van de dienst? Als de bediening der verzoening heeft plaatsgevonden. Dat we de zegen ervan voor ons verwachten, voor onze ziel. Nu, zo zegt de Hebreeënbriefschrijver, zo is het ook met Christus. Hij is ingegaan in de tabernakel, nadat hij zijn offer had gebracht. Hij is door zijn eigen bloed ingegaan in het heiligdom. Een eeuwige verlossing daarmee teweeg gebracht hebbende, zegt vers 12. Hij is ingegaan op de dag van de hemelvaart in het hemelse heiligdom. Met zijn menselijke lichaam. Met zijn bloed. Met de wonden in de handen en de voeten. Waar hij met eerbied gesproken zijn vader op wijst in de hemel. Vader, dat volk op aarde, zij die u mij gegeven hebt, daarvoor heb ik verzoening gedaan. En laat uw geest die verzoening in hun harten betuigen, zodat ze het ook waarachtig geloven, dat wat voor een mens onmogelijk is uit zichzelf te geloven. Zo is het toch. Geloven kan zo moeilijk zijn. De geest van God kan het ook zo gemakkelijk maken. Heilgeheim, niet waar? Ziende op jezelf. Heere, kan het nog weer voor mij? Telkens weer hebben we het nodig dat de geest erin meekomt. Telkens weer hebben we het nodig ook dat we onze zonden belijden. Elke dag hoor. Maar ook dat we zien op het verzoenende bloed. Maar ook dat de geest het betuigt. Wat zegt de tekst hier, gemeente? Dat Jezus Christus nog in de hemel is, biddend en zegenend ten dienste van zijn gemeente op aarde. En dat hij straks, net zoals de priester als hij zijn werk, de hoge priester als hij zijn werk had gedaan, te brengen van het offerdier en het slachten en het vergieten van het bloed in het heiligdom. Dat hij straks ten andere malen verschijnt, zonder dat hij de zonde nog op zijn rug draagt, want hij is dan verzoend. zonder zonde wederkomt, dat hij zal verschijnen tot uw lieder vreugde, de volle zaligheid zal geven degene die hem verwachten. Dan, en daar ziet deze tekst ook op, gemeente, niet alleen daarop dat we met onze ziel zullen sterven en dan, dan het oordeel zullen ondergaan en dat of dan de ziel zal zijn bij Christus of in de hel. Deze tekst ziet ook daarop dat het eindoordeel zal komen, dat we geoordeeld worden in het openbaar met ziel en lichaam. En dan, voor degene die hem mochten vrezen, voor degene voor wie Christus verzoening heeft gedaan, in eeuwigheid met hem zal zijn naar ziel en lichaam. Een lijngemeente, ook hier, een directe lijn van het offer van Christus naar het ontvangen van de eeuwige zegen. Denken we daaraan, u die de Heere vreest, mediteert u daarover voor uzelf. Hoe zal het zijn, als die grote dag aanbreekt? O, u zegt misschien, ik vind dat zo moeilijk om daarover te mediteren, want ik heb kinderen, kleinkinderen, van wie ik niet kan zeggen dat ze de Heere vrezen. O, bid dan maar veel of God de tijd die hij geeft nog gebruikt, opdat ook zij de Heere zullen vrezen. Maar voor uzelf, als de Heere uw ziel wel eens heel apart neemt, mag je er wel eens over mediteren, hoe zal het zijn? Hoe heerlijk, hoe groot, wat een verheuging zal dat zijn. Bid u er wel eens om, Heere Jezus, komt u, tot eeuwige zaligheid, niet alleen met de ziel, maar ook met lichaam, om met ziel en lichaam u groot te maken. Vraagt u het wel eens, dit jaar, volgend jaar, wanneer komt die dag? Van die eeuwige vreugde. En dat de zonde voorgoed zal weggedaan zijn van de aarde. Er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal zijn. En dat de duivel geen enkele macht meer zal hebben. Grote dingen zijn het, gemeente, die hier in de Hebreeënbrief worden aangewezen. Jazeker. Toch kennen we iets van die verwachting. Degene die hem verwachten, tot zaligheid, tot eeuwige zaligheid, ten andere malen, als Christus uit het hemelse heiligdom komt, dan gezien zal worden, zonder dat hij nog beladen is met zonde. Ja, zegt u, dan moet je toch wel de Heere voor kennen. Om hem dan met vreugde te zien. Ja, inderdaad. Want degene die hem niet verwachten, die zelf hun zonde nog dragen, en die niet beleden hebben, zij zullen hem ook zien. Dat is de keerzijde van de tekst, waarvan het volgende hoofdstuk dan zegt, van de ongelovigen en de onbekeerlijken, dat voor hen niets anders overblijft dan een schrikkelijke verwachting des oordeels, een hitte des vuurs, dat de tegenstanders van hem zal verslinden. Hoe zal dat zijn, gemeente? Vrees je er wel eens voor? Kan zijn hoor, dat je jong bent, dat je daarvoor vreest. Ik was zelf ook nog maar een kind van onder de 10. Toen ik daar echt voor vreesde. O, als die grote dag nu komt. en ik ben nog onbekeerd. Het zal een eeuwig vergaan zijn. We houden niet op te bestaan na de dood, gemeente. In de hel is ook de eeuwigheid. Is dat ook niet de ernst van het leven? God kan die vrees, die bange vrees ook gebruiken. Dat je hem kinderlijk wil vrezen. En dat is zo'n zegen. Als de kinderlijke vrezen komt. Waar liefde in is. Waarin liefde in geproefd wordt. Waarin niet alleen angst is om te vergaan. Waarin niet alleen nood is. O God, hoe moet het? Maar waarin ook de herkenning van zijn liefde mag zijn. Angst die de Heere dan wegneemt. En de vrezen, de kinderlijke vrezen geeft. En ook de stille verwachting. Hij komt. Ik zeg niet dat er dan nooit meer bange vrees kan zijn. O, zeker wel. Toch ook ten diepste de verwachting. Kom, Heere Jezus, ja, kom. We moeten letten, gemeente, op de tekenen van de tijden. Tekenen van de tijden, waren ze er dit jaar? Oorlogen, geruchten van oorlogen, epidemieën, aardbevingen. Vulkaanuitbarstingen, natuurrampen. Een journalist zei vorige week, 2018 is het jaar van de natuurrampen. Tot op de dag van vandaag. Zegt dat alles? Nee. Wij weten de tijd niet die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Die dag hoeven wij, die dag die kunnen wij ook niet uitrekenen. Dat hoeft ook niet. Die dag komt wel. Echt. Wat is het teken? Het teken, het belangrijkste teken, dat Jezus wederkomt. Ja, we moeten daarop letten, gemeente. De Heere neemt het ons kwalijk als we er niet op letten. Ik lees in Matthäus 16, gij geveinsten, het aanschijn van de hemel weet gij wel te onderscheiden. Kunt gij de tekenen van de tijden niet onderscheiden? Wat is het belangrijkste teken? Dat is de Heere Jezus Christus zelf. De Heere zegt dat zelf. Als Jona, en meer dan Jona is hier. Daar waar hij is, toen waar hij was. Maar ook nu waar hij is. Ook onder het gewaad van de prediking. Christus is u voorgesteld. Hoe denkt u over hem? Hebben we hem nodig gehad? Voorgesteld dat hij gekomen is, dat hij zijn leven op aarde heeft gehad, dat hij wonderen heeft gedaan, dat hij met macht heeft gepredikt. Dat hij gekruisigd is, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen opgestaan en ten hemel gevaar. Hij is het teken. Wat moet er nog meer voor heilsfeiten gebeuren voordat hij wederkomt? Niets. Al de heilsfeiten zijn geschiedenis. Het volgende is echt. Hij komt weder. Dan zonder zonde. In die zin dat hij met de zonde heeft afgedaan. Toen hij kwam met kerst moest hij onder de wet komen. Onder de zonde komen. maar hij heeft aan mij afgedaan. En de Vader heeft het betoond toen hij zijn zoon op deed staan na de kruisiging. Hij kan zonder zonde wederkomen. Hij zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degene die hem verwachten tot zaligheid. En wat brengt hij daarmee? Kolbrugge zegt er zoiets moois bij. Ik kon van die bijzondere opmerkingen maken. Wat zal hij dan meebrengen? Zal hij een lang register van mijn zonden meebrengen? En dan zegt hij het zo vol van het geloof. Hij brengt geen zonderegister mee. Wel de littekens van zijn wonden, waarin de vlammen van Gods toorn voor eeuwig zijn uitgeblust. Mijn zonden verzoend. Daarom is het gemeend dat Gods kinderen, zoals het doopformulier dat zegt, ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, Gods Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen door Hem. Onze Heer Jezus Christus. Zo belijden we het in het doopformulier. Ik vind het ook altijd aangrijpend als je dat leest bij de bediening van de Heilige Doop. Dat er dan ook in het doopsformulier, ook in de gebeden, het gebed voor de bediening, zo al direct de lijn wordt doorgetrokken als zo'n klein kind dan gedoopt wordt. De lijn doorgetrokken wordt naar het dragen van het kruis in het leven en het einde van het leven, maar ook naar de komst van de Heere Jezus. Dat we bidden dat God het zegent. Dat de Heilige Geest het werk van Christus in dat kinderleven gaat toepassen. Opdat het de laatste dagen zonder verschrikken mag verschijnen voor Hem, onze Heer Jezus Christus. Bidden we zo ook voor onze kinderen. En als we wel met verschrikking moeten denken aan die wederkomst, bidden we zo ook voor onszelf. O God, u weet wat ik nodig heb. Schenkt u geloof. Schenkt u de toepassing van uw verzoenend werk, Heer Jezus. Toen u onder de zonde was, zich stelde. Omdat ik u, wanneer u zonder zonde komt, ook zonder verschrikken mag ontmoeten. En in eeuwige vreugde u mag ontmoeten. Hij zal verschijnen tot u lieder vreugde. Bruidsverlangen. Dat hebben Gods kinderen. Als ze bij hun hart leven. Nou ja, bij hun hart. Als ze bij het woord leven. Bruidsverlangen. Wanneer komt u? Wanneer breekt die dag aan? Het is bekend van de Puriteinse Christopher Love. De 17e eeuw. Dat er een brief bewaard is die hij schreef. Vlak voor zijn terechtstelling op het schavot. Vreselijke tijden toen. En hij schrijft in die brief aan zijn vrouw. Dat ze getroost mag zijn. Niet hoeft te treuren. Want weldra, zegt hij dan, ga ik eeuwig ten huwelijk met de Heere Jezus Christus, mijn bruidegom. Is hij ook uw bruidegom? De bruid zegt, kom Heere Jezus, ja, kom haastiglijk. Amen. Gemeente, gaan we zingen uit Psalm 85, het derde vers. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. 85 vers 3. Laten we samen dank zeggen. O grote God, wat beweegt u toch en wat heeft u toch bewogen dat u ons bekend maakt met uw heil. Heere, wilt u het geven dat het toegepast wordt. Dat mensen, jonge mensen, een nieuw hart ontvangen, wederom geboren worden. En zij die dat wonder nog niet kennen, op andere leeftijd ook, Heere, bezoekt u ons met uw heil. U heeft ons zoveel bezocht in het afgelopen jaar. Zondag aan zondag, we willen het ook zo doen dat we dit ons hart mogen kennen. Heere, dank voor wat u gaf. Mogen leven bij uw woord. Zo zijn grote dingen. Ook als we u vrezen, Heere, we moeten onszelf aanklagen dat we er vaak niet bij leven. Richt u onze harten omhoog. Van waar u zult wederkomen, Heere Jezus. Zonder zonde. Dan uw kerk bij u te hebben. Maar het zal het ook beslissend zijn voor degenen die nog vijandig waren jegens u. Wilt u velen nog toebrengen, zodat het volk dat zalig wordt, uit genade. Amen. Tenslotte uit Psalm 68, het tweede vers. Maar het vrome volk in u verheugt, zal huppelen van zielenvreugd. 68 vers 2. Ontvang met biddende harten de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.